Die kan aan. En dan doe ik deze.
Ja, dan begint hij wel meteen heel hard.
Ja, dus ik doe hem even zachter. En dan die.
Ik denk dat dit de snelste keer is dat we op een nieuwe aflevering hebben gemaakt.
Het voelt als de dag van gisteren.
Ja, precies.
Niemand heeft door dat we achter elkaar doorgaan met deze opnames.
Waarom zeg je dat nou? Oh,
zat hij al aan?
Ja, verdorie.
Hartstikke goed dat je luistert. Dit is onze podcast Na de Les. Ik ben Gert-Jan Reus.
En ik ben Piet de Graaf. En wij zijn twee geschiedenisleraren van verschillende scholen.
Ja.
Die jullie wat meer willen vertellen over de geschiedenis.
Omdat wij alle twee hopen dat onze leerlingen het heel goed gaan doen tijdens de eindexamens.
Ja, en wij zijn het eerste examen zijn wij dit jaar ook, hè?
Ja, dat. Ik weet niet of dat veel goeds belooft. Staat iedereen dan al wel op scherp?
Ik hoop het. Het valt wel gelijk met Engels. Dus dat gaat wel een zware worden. Ja. Maar we hebben genoeg
tijd. Voor Engels hoef je niet te leren.
Dat is waar.
Dus je kan volle bak voor geschiedenis.
En we hebben genoeg tijd om na te kijken.
Ja, nou, dat is ook fijn. Nou, hartstikke goed dat je luistert. Vorige keer waren we bezig met de ontwikkeling van het stemrecht.
Ja.
Ze waren begonnen in 1815, toen in 1848 dat de grondwet werd ingevoerd, geschreven door Thorbecke. En we zijn hem zo langzaam aan het doorstappen. Zijn we aan het doorstappen geweest richting het Kautjuk-artikel, waardoor mensen die geschikt zijn mogen stemmen. Maar dan zitten we nog niet bij algemeen kiesrecht.
Nee, Nederland is nog lang geen volwaardige democratie. Nee.
Wanneer ben je een volwaardige democratie? Dat is die vraag eerst eens stellen.
Ja, dat zou toch zijn wanneer iedereen zou mogen stemmen. Dus in de meest directe trant zouden dan zelfs kinderen mogen stemmen.
Ja, dus eigenlijk, ik leg dat ook bij mijn eerste klas uit. De Atheense democratie is helemaal geen democratie. Nee. Eigenlijk is onze democratie die wij hier in Nederland hebben, lijkt meer op een democratie dan in Griekenland.
Ja, precies. Het is meer haast een aristocratie daar.
Ja, je zou eigenlijk ook nog, ideaal gezien, nog op een groot plein moeten samenkomen en dan handjes op moeten houden bij elke wet.
Precies. In Zwitserland hebben ze zoiets online, volgens mij.
Ja. Ja, wel leuk. Kunnen ook proberen.
Een directe democratie lijkt me verschrikkelijk. Ja.
In ieder geval, dus als je een democratie wil zijn, dan moet eigenlijk het grootste gedeelte van de bevolking moet dan wel stemmen.
Ja, of in ieder geval de mogelijkheid hebben tot stemmen.
En in Nederland, zo rond 1900, zijn er grote groepen die nog niet mogen stemmen.
Ja, en dat gaat dan vooral om arme mannen en alle vrouwen.
Ja, geen enkele vrouw, hè?
Nou, geen enkele geen vrouw mag stemmen. Nee,
want die zijn daar niet toe geschikt, die hebben daar geen verstand van. Precies. Dat is een mannending. Nou, dat soort onzinargumenten werden dan gegeven. Maar gelukkig gaat dat veranderen. En we zijn dan aangekomen in de 20e eeuw, dus in 1900.
Ja, moderne tijd.
Ja, en er gaat mega veel veranderen. En er zijn andere ontwikkelingen die dan op de achtergrond ook meespelen. Zo in de ontwikkeling van het kiesrecht. En daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Dus we hebben het zo meteen ook nog over de schoolstrijd. En we hebben het over de pacificatie van 1917. Allemaal ingewikkelde termen.
Ja, en allemaal groepen die daar in die politiek zitten. Met elkaar en tegen elkaar eigenlijk. Ja.
Leg eens uit, welke groepen zijn er dan langzaam aan het ontwikkelen?
Nou, we hebben het al gehad over de liberalen. Nee, degene die vinden dat mensen zich zo min mogelijk moeten bemoeien met elkaars vrijheden eigenlijk. Dan hebben we daar recht tegenover staan de socialisten.
Ja.
En die socialisten hebben eigenlijk nog heel weinig te vertellen.
Ja.
Want zij komen op voor de armen, voor de arbeiders. En die hebben toch geen stemrecht. Dus zij komen toch niet aan een meerderheid in de Kamer.
Nee, want er zitten dus wel socialisten al in de Tweede Kamer. Hè? Er zijn mannen die gekozen zijn door andere rijke mannen, of mannen die geschikt zijn, die het opnemen voor de arbeider. Maar ja, dat zijn er enkele.
En precies.
Die krijgen dus nooit een wet voor elkaar.
Ja, en dan hebben we nog mensen die vanuit hun geloofsovertuiging de politiek ingaan. Dat noemen wij dan confessionelen. Die doen dat vanuit de confessie. En daar hebben we twee groepen.
Ja, want belangrijk, de confessionele is eigenlijk een verzamelnaam.
Precies. Aan de ene kant hebben wij de protestanten.
Mm-hmm.
Officieel heeft Nederland geen religie, maar de protestanten, dat is dan de religie van de koning ook.
Ja.
En aan de andere kant hebben we de katholieken.
Ja, en de katholieken werden wel een tijd lang gediscrimineerd in Nederland. Ja. Had nog iets met de 80-jarige oorlog te maken.
Precies.
Het is echt verschrikkelijk lang geleden. Maar in Nederland werd dan toch nog gewoon katholieken werden achtergesteld.
Ja, precies.
Dus die hebben ook een politieke partij opgericht om op te komen voor hun eigen rechten. En die confessionelen, die hebben ook hun doel. Die willen heel graag bijvoorbeeld vrijheid van geloof was al geregeld.
Ja.
Dat stond al in de grondwet geregeld. Maar zij willen heel graag dezelfde financiering voor hun scholen krijgen als dat openbare scholen krijgen. Want er was openbaar onderwijs, daar mocht iedereen mocht daar naartoe. Dat werd door de overheid gefinancierd.
Ja.
En je mocht ook prima een katholieke school of een protestantse school beginnen. Maar die kregen geen overheidsgeld. Dus
dat was dan eigenlijk een soort privéschool.
Ja,
eigenlijk.
Daar moesten ouders dan dus ook voorbij betalen om hun kind daar te krijgen.
Alleen rijke katholieken, ja, of protestanten konden daar naartoe.
Ja.
En niet naar dezelfde school, hè?
En waarom zou je nou dan naar zo'n katholieke of protestantschool willen gaan? Omdat daar bijvoorbeeld uit de Bijbel gelezen wordt,
ja,
en de waarden van katholieken en protestanten meegegeven worden.
Ja.
En dat vinden die mensen belangrijk.
Precies. En wij noemen die scholen, ja, sommige van mijn leerlingen moeten hier altijd een beetje om lachen.
Mm-hmm.
Wij noemen dat dan bijzondere scholen.
Ja, ja. Ja, het is dus geen speciaal onderwijs. Dat is natuurlijk ook wel eens op een antwoord terugkomen.
Nou, precies.
Speciaal onderwijs is echt een hele andere tak. Bijzondere scholen is dus gewoon regulier voortgezet onderwijs. Alleen dan niet openbaar.
Ja, en eigenlijk geven wij ook allebei op een bijzondere school les dus.
Ja, ja, klopt, want het PCC is een katholieke school.
Ja, en het Jan Arends is een protestants-christelijke school.
En nou, het is het aparte dat er in Nederland eigenlijk door vrijheid van onderwijs zijn er over en vrijheid van geloof, zijn er in Nederland eigenlijk meer bijzondere scholen dan openbare scholen gekomen.
Ja, maar hoe is dat dan? Hoe hebben die, want ja, die scholen hebben nu dat geld.
Ja.
Dat krijgen ze van de overheid.
Ja.
Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
Nou, daar is dus wel wat in gebeurd. Want die confessionelen in de Tweede Kamer hebben ook geen meerderheid. Die kunnen dat niet voor elkaar krijgen. Elk wetsvoorstel wat ze in die richting doen, ja, dat wordt gewoon tegengehouden door de liberalen. Want die hebben helemaal geen zin in inmenging van het geloof. Ook de socialisten hoeven dat niet zo nodig.
Nee.
Dus die stemmen daarop tegen. Hoe ga je dan een meerderheid krijgen in zo'n parlement?
Ja, het probleem is dus vooral dat de katholieken dit niet in hun eentje kunnen.
Mm-hmm.
Hè, dus alles wat de katholieken, die hebben dus drie groepen tegen hen. De protestanten, als die het gaan proberen, hebben die ook drie groepen tegen hun.
Dus zij moeten wel samenwerken dan.
Precies.
Ja. En dus noemen we ze de confessionelen, omdat ze dus een beetje dezelfde agenda hebben. Confessie komt dan van je geloof betuigen, komt er dan vandaan. Dus ze moeten samenwerken, maar dan ben je er nog niet. Hè? Dan heb je nog niet genoeg stemmen. Het is echt een grondwetswijziging. Dus je moet echt 2/3 van de stemmen moet je binnenkrijgen.
Ja.
Ja, dan red je het niet mee met alleen confessionelen. Dus je hebt eigenlijk de liberalen of de socialisten nodig.
Ja, en volgens mij is er ook een spreekwoord over iets met een kleur en katholieken uit deze tijd.
Oh,
want
die
hebben
moet
volgens
je
mij
zelf
iets ingezet. Heb jij gehoord wel eens van een rode katholiek is een dode katholiek?
Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Leg hem eens uit.
Nou, dat een katholiek die kon niet, volgens katholieken, kon die niet socialistisch zijn.
Oké. Okay.
Want het socialisme, daarin zit eigenlijk al een stuk tegen het geloof in. Hè? Een atheïstische doctrine is het.
Mm-hmm.
Je kan niet in God geloven, je komt op voor de arme medemens.
Ja. Ja.
En dus een rode katholiek, ja, dat kan alleen maar een dode katholiek zijn. Dat kiezen ze niet zelf.
Ja, nee, een mooie beeldende uitspraak. Maar ze hebben dus wel de hulp dan dus nodig van die socialisten.
Ja,
ja, die gaan echt niet die gaan echt niet die katholieken of die protestanten helpen.
Alleen als ze daar iets voor terugkrijgen misschien.
Wat willen de socialisten nou heel graag?
Nou, die zouden heel graag willen dat de arme mannen ook mogen stemmen.
Want?
Die mochten nog niet stemmen en die zouden juist op hen dan stemmen.
Ja, met het idee dat als alle arme mannen ook mogen stemmen, Dan komt er een gigantische meerderheid van stemmers voor de socialisten.
Ja.
En dan wordt Nederland een socialistische heilstaat.
Ja, precies. Dan kan de revolutie kan hier mogelijk uitbreken.
Gaan we even wat namen laten passeren. De leider van de socialisten is, even overhoring,
Pieter Jelle Stroelstra.
Van welke partij?
Oh jeetje, de SDAP.
De SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Niet verwarren met de NSDAP.
Nee,
die is van Hitler.
Dat is de partij van Hitler, inderdaad.
Pieter Jelle Stroelstra, geboren in Leeuwarden, verhuisde voor de politiek naar Amsterdam en was een van de oprichters van de SDAP. Hij was de leider van de socialisten en een van zijn belangrijkste doelen was algemeen kiesrecht. In 1918 wilde hij in Nederland een socialistische revolutie laten uitbreken, maar die mislukte.
Dan hebben we bij de protestanten hebben we Abraham Kuyper als leider van de
ARP.
Ja, de Antirevolutionaire Partij.
Abraham Kuyper was de oprichter van de Antirevolutionaire Partij. Hij was protestant en kwam op voor de kleine luiden, de hardwerkende, eenvoudige, protestante burger. Zijn belangrijkste doel was de gelijkstelling van het bijzonder onderwijs.
Dat is raar, hè? Want die zijn dus tegen een revolutie, maar gaan wel met de socialisten samenwerken.
Ja, een noodzakelijk kwaad noemen we dat dan maar eventjes. Ja. Je moet samenwerken, anders kun je niet jouw doel bereiken.
Nee.
En dan hebben we nog de katholieken. En die zijn verenigd in de Rooms-Katholieke Staatspartij. En die hebben als leider zij Herman Schaapman.
Herman Schaapman, ook wel dokter Schaapman, is de leider van de Rooms-Katholieke Staatspartij. Hij was priester en was een van de eerste katholieken in de Tweede Kamer. Je kunt hem herkennen aan een kaal hoofd en een brilletje. Zijn belangrijkste doel was dat katholieken dezelfde rechten zouden krijgen als protestanten.
Oké, kijk, die naam die ken ik dan ook wel. Ik was hem vergeten eigenlijk.
Ja, en leerlingen die in Alkmaar wonen, die hebben dus ook nog de mogelijkheid om eens een keertje om zich heen te kijken op straatnaambordjes. Want er zijn allerlei straten naar deze mannen vernoemd. Naar Thorbecke, naar Schaapman, naar, wie noemt nog meer, Kuyper, Troelstra.
Troelstra. Ik weet toevallig dat de Troelstra-straat, die zit, als je over de Willem de Zwijgerlaan gaat, dan een beetje tegen het einde. Als je richting het PCC Vondelstraat gaat, Oosterhout, zit het links.
Ja. Ja, dus die hele wijk is dan naar staatslieden vernoemd. Even denken hoor. Dus eigenlijk moeten dan dus Abraham Kuyper en Herman Schaapman, die moeten dus eigenlijk een deal sluiten met Pieter Jelles Troelstra.
Ja. Gaat dat lukken?
Ja. Wat wil Pieter Jelles Troelstra terug? Die wil dus stemrecht. En wat willen dan de confessionelen?
De confessionelen die willen staatssteun voor bijzondere scholen.
Zonder elkaar gaan ze het nooit voor elkaar krijgen. De socialisten gaan nooit stemrecht krijgen voor arbeiders als ze niet de steun van de confessionelen hebben. Andersom, de confessionelen gaan het nooit voor elkaar krijgen om financiële gelijkstelling van bijzonder onderwijs te krijgen zonder de hulp van de socialisten. Dus ze moeten wel met elkaar samenwerken om het voor elkaar te krijgen.
Precies.
Dus als ik mijn wens wil inwilligen, dan moet ik dus ook zorgen dat jij jouw doel kunt bereiken.
Ja, dus we krijgen eigenlijk al een beetje dat poldermodel van nu, hè?
Ja, en dat noemen we dus de pacificatie van 1917. Pacificatie is eigenlijk vrede stichten.
Ja.
Dus je zorgt dat er dus vrede komt in 1917 tussen die grote groepen.
Ja, en de liberalen bemoeien zich hier eigenlijk verder niet zo mee.
Nee. Nee, die hadden al stemrecht. Dus
precies.
Die hebben niet zoveel te bereiken.
Ja.
Dat is het alleen een beetje jammer. Er is nog één groep waar we het niet over gehad hebben, die dan dus nog steeds geen stemrecht heeft.
Nou, niet helemaal. Hè? Want jij bedoelt natuurlijk, de vrouwen hebben het nog niet over gehad. En vrouwen die hadden een deel van hun stemrecht gekregen.
Ja, want dat is dan in 1917. Wat hebben zij dan?
Zij hebben dan, en nu moet ik het goed zeggen, volgens mij het passief kiesrecht hebben ze gekregen.
Ja, dus mannen hebben algemeen kiesrecht. Dat betekent dat ze actief en passief kiesrecht hebben.
Dus je mag en op iemand stemmen en je mag jezelf verkiesbaar stellen.
Ja, dus actief. Nou, even heel simpel. Dan moet je naar het stembureau lopen en een hokje invullen. Dan ben je actief bezig. En passief kiesrecht is achteroverleunen en hopen dat er op jou gestemd wordt.
Precies.
En vrouwen hebben dus wel passief kiesrecht gekregen.
Ja, er mag op vrouwen gestemd worden.
Maar ze mogen zelf niet stemmen?
Nee, zelf mogen ze dat niet, want daar zijn ze helemaal niet geschikt voor. Dat weten ze niet hoe dat werkt.
Dat is wel een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Dus je mag wel in de Tweede Kamer zitten, maar je bent te dom om te stemmen.
Blijkbaar.
Dat is een bizarre ontwikkeling. Ja. Dus er gaat geen enkele vrouw in die Tweede Kamer komen natuurlijk.
Nou, dat zou je denken, maar niets is minder waar. Want het jaar daarop, op dat passief kiesrecht, wordt de eerste vrouw in de Kamer gestemd. En dat is Suze Groeneweg.
Suze Groeneweg was de eerste vrouw in de Tweede Kamer. Zij was lerares, socialiste en feministe. Zij had zich aangesloten bij de SDAP. In 1918 kwam zij in de Tweede Kamer. In 1937 stopte zij met dit werk.
Oh, wauw. Dat is best wel bijzonder. Dat je dus als eerste vrouw in de Tweede Kamer komt. In welk jaar is dat dan?
Dat is in 1918.
In 1918, dus een jaar na de invoering van algemeen kiesrecht voor mannen en passief kiesrecht voor vrouwen, komt de Suze Groeneweg als eerste vrouw in de Tweede Kamer.
Ja, precies.
Dat moet een hel geweest zijn, denk ik. Ik denk dat zij het niet makkelijk heeft gehad.
Nee, ik denk dat het wel echt een boys club was.
En ik denk dat ze ook erg hun best hebben gedaan om dat zo te houden. En om haar echt het gevoel te geven dat ze onwelkom was.
Ja.
Ik kan me het heel simpel voorstellen als ze vergaderd wordt dat mevrouw Groeneweg wel even de koffie mag gaan halen of zo.
Nou, bedat wel.
Dus zij moet echt wel stevig in de schoenen staan.
Ja, en het bijzondere is dus wel, hebben dus blijkbaar heel veel mannen op haar gestemd.
Ja.
We zien tegenwoordig, zie je vaak mannen stemmen vaak op mannen. Mm-hmm. En vrouwen stemmen vaker op vrouwen.
Ja.
Maar dit is dus een uitzondering geweest.
Blijkbaar waren er ook heel veel mannen die vonden dat het wel eens tijd werd dat er iemand in de tweede, dat er een vrouw in de Tweede Kamer kwam.
Precies. Hoe lang duurt het dan nog voordat vrouwen ook het actief kiesrecht krijgen?
Ja, dat duurt gelukkig niet zo heel erg lang. Dat duurt dan nog 2 jaar. In 1919 krijgen vrouwen ook actief kiesrecht erbij.
Ja.
En eigenlijk is dan de eerste feministische golf, de doelen van de eerste feministische golf zijn dan bereikt. Dus ja. Aletta Jacobs, die daar nog voor heeft gestreden met de Vrije Vrouwenvereniging, die heeft eigenlijk het doel bereikt. Er is dus algemeen kiesrecht voor vrouwen bereikt dan.
Dus de eerste feministische golf is over.
Ja, die is dan klaar. En dat moet je dus ook goed onthouden op je eindexamen, dat de eerste feministische golf gaat echt over stemrecht voor vrouwen.
Ja, en dat is het ook.
Ja, ja, en de tweede feministische golf, die gaat over de verhouding tussen man en vrouw met werken en dat vrouwen eigenlijk gelijk worden op andere gebieden buiten het stemrecht.
Precies. Hey, maar vrouwen die hebben dus, zij hebben kiesrecht, ze hebben stemrecht, maar de verkiezingen zijn een jaar daarvoor geweest.
Ja, ja, dus jammer, dus ze mogen voorlopig even niet stemmen. Leuk, je hebt het recht, maar we doen voorlopig even geen verkiezingen.
Het was nog even 2 jaar voor spek en bonen.
Ja, en dan uiteindelijk mogen ze zelf wel stemmen. En dan duurt het nog wel een hele tijd, hoor. Het is dus niet zo dat dan in de jaren 20 al de helft van de Tweede Kamer vrouwen zijn. Ik denk dat het nog ergens tot de jaren 90 heeft geduurd voordat die verhoudingen een beetje gelijk werden.
En sterker nog, ik weet dat er politieke partijen waren die tot voor kort zelfs in hun reglement hadden dat mocht een vrouw gekozen worden, dat zij dan haar zetel moest afgeven aan een man.
Ja, dat is een hele ouderwetse conservatieve regel eigenlijk. Het is
een paar jaar terug pas bij die partij eruit gegaan.
Ja, ja, bijzonder. Ja, en eigenlijk zijn we dan vanaf 1919 al veel meer een democratie geworden. Ja,
eigenlijk zijn we vanaf toen de democratie die wij nu ook zijn.
Ja, want daar is verder geen andere groep meer gekomen die dan nog stemrecht heeft gekregen. Ik vermoed, maar dat weet ik niet zeker. En er zijn vast mensen die nu luisteren die dat dan heel zeker weten. Is het niet nog de leeftijd voor stemgerechtigden naar beneden gegaan?
Ja, ik weet het niet zeker. Ik weet wel dat je op die manier zou je het democratiseringsproces kunnen vergroten.
Ja, ja, dus we zouden dus nog kunnen zeggen, oké, nu is het vanaf 18 jaar dat je mag stemmen voor de Tweede Kamer. Die zouden we naar beneden kunnen doen naar 12 of zo. En dan, want het is natuurlijk wel gek dat er nu beslissingen genomen worden over jongeren of over studenten die dan nog zelf nog niet mogen stemmen.
Ja, dat is eigenlijk helemaal niet democratisch.
Met als gevolg dat er dan dus misschien wel hele slechte besluiten genomen worden voor hun, over hun. Ja, dus dat zou eigenlijk veel democratischer nog kunnen. Nou, dat is nog een lange ontwikkeling. Daar gaan wij geen uitleg over geven als dat gebeurt.
Precies.
Dat komt nog lang niet in het geschiedenisboek.
Nee, dus ik denk dat we aan het eind zijn van deze aflevering. Ja. Een lekkere korte.
Ja, dat is ook wel duidelijk. Dus kan je hem 2 keer luisteren als je het niet snapt. Goede tip voor mij.
Zeker, ik zou het ook gewoon doen.
Weet je, ik start het outro muziekje al en dan hebben we hem gewoon lekker vlot opgenomen.
Ja, precies. De volgende keer gaan wij het hebben over het historisch overzicht. Dus we gaan echt niet de staatsinrichting induiken, maar de geschiedenis van de geschiedenis.
Ja.
En wij zaten een beetje te denken aan de jaren 30 of het interbellum, toch?
Want dat moeilijke periode.
Een achtergestelde periode.
Ontzettend veel opkomst van Hitler kunnen we nog over hebben.
Ja, de crisis.
Ja, nou, we hopen dat je dan weer luistert.
Ja, tot de volgende keer.
Doei.